Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gij volken hoort, waar in de wereld woont zij laag van staat, of hoog met eer bekroond zij rijk of arm, kom, luister naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. We zingen van Psalm 49 het eerste vers. Doen wij een belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld een christelijk geloof, met de woorden van zondag 21 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 21 en zing in aansluiting daarop van Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Het zesde vers van Psalm 72, nadat wij ons geloof hebben beleden en in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, vraag 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Antwoord dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in eenheid van het ware geloof, van het begin van de wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55. Wat verstaat gij onder de gemeenschap der heiligen? Antwoord ten eerste dat de gelovigen allen en een ieder als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Vraag 56. Wat gelooft gij van de vergeving van zonden? Antwoord dat God om de genoegdoening van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schijnt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. Amen. De schriftlezing vindt u in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 1, en we lezen vanaf vers 10 tot en met het einde. 1 Korinthe 1, vanaf vers 10 tot het einde. Daar schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe: maar ik roep u ertoe op, broeders, door de naam van onze Heere, Jezus Christus, dat u allen eens gezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, dat door de huisgenoten van Chloe dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: ik ben van Paulus. Ik van Apollos, ik van Kefas en ik van Christus. Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanus gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, omdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtige, niet veel aanzienlijke. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, omdat wat iets is, teniet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Here. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte, twee versen. Eerst het 18e vers. Het 18e vers, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. En dan vers 21. Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Laat ons bidden. Heer, het staat zwart op wit geschreven. En het is een werkstuk van de Heilige Geest. Dat u door de dwaasheid van de prediking zalig maakt. Hen die geloven. Het heeft u behaagd om de prediking te gebruiken. Om mensen tot geloof en bekering te brengen. Voordat u zelf opvoer naar de hemel, omdat uw werk hier af was, hebt u het aan de discipelen opgedragen. Ga dan heen in de gehele wereld en predikt het evangelie aan alle creaturen. Ieder schepsel moet het weten, dat u een weg gebaand hebt tot zaligheid, in de Zoon van uw welbehaagd, waar wij de weg terug tot u geblokkeerd hebben. Hebt u die weg geopend, uw woord spreekt van een verse, dat is een nieuwe weg, een levende weg, in de Zoon van uw welbehagen, de Heer Jezus Christus, die om ons het leven te schenken, de dood is ingegaan, die om ons de zegen te geven, een gevloekte is geworden. Heren, geef ons de genade om dat te geloven, dat u dat alles wilde doen, om ons plaatsvervangend voor eeuwig het leven te geven. Want dit is het eeuwige leven dat wij u kennen, de ene en waarachtige God en uw Zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Gezonden hebt om dat volkomen heilswerk te volbrengen. En hij heeft het ook met grote stem uitgeroepen. Het is volbracht. Alles wat er bij u, o hemelse Vader, te doen was, door mij. En dat voor een verloren mensengeslacht, is nu volkomen volbracht geworden. Het doel is bereikt. Er is weer een toegang tot u. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om geholpen te worden en genade te ontvangen ter bekwamer tijd. Heere, wilt u de prediking van vanavond zegenen? Als er onder de luisteraars zijn thuis en hier in uw huis, die nog vreemd zijn aan het wonder van uw genade, wil dan vanavond dat wonder werken. Dode zondaar doen horen de stem van de Zonen Gods, opdat ze zullen leven. En opdat we op de weg van geloof en bekering gebracht zullen worden. Dat is de weg achter u aan. Meer en meer te sterven aan het onze, opdat alles wat van u is, gestalte zal krijgen in ons hart en in ons leven. En wil ook uw kinderen gedenken, Heere, o dat ze meer en meer zullen verlangen om op te wassen in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. Want uit hem zijt gij in Christus Jezus geworden, wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiliging, ja, een volkomen verlossing, om nu alles en alleen in hem te hebben, Heere. O, leer het ons maar, mogen we aan uw voeten zitten als een Maria, en het van uw lippen horen, gij hebt het goede deel uitgekozen, dat van u niet zal worden weggenomen. Heere, maak het goed in spreken en in luisteren, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Verheerlijk uw naam door de kracht van uw Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. We willen nu samen gaan zingen van Psalm 40... en daarvan het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde vers. Gemeente, rond 50 na Christus verblijft apostel Paulus gedurende 18 maanden in de handels- en havenstad Korinthe. Een wereldstad in die tijd. Ongeveer vergelijkbaar, zeg maar, met Amsterdam. 700.000 inwoners. Een stad bruisend van goddeloosheid. Bruisend van zedeloosheid. De lijn naar Amsterdam doortrekken is niet zo moeilijk in dit geval. En dan het wonder, gemeente, uitgerekend hier, in dit bolwerk van de zonden en de ongerechtigheid. In die stad, waar niemand naar God vraagt en niemand naar God zoekt, nog niet tot één toe. Daar zendt Christus zelfs zijn kind en knecht Paulus naartoe om er het woord van het kruis te preken. Want daar gaat het vanavond in het bijzonder over. En dan vraag je eigenlijk onmiddellijk af, wat moet dat nou worden? Naar de mens gesproken, een dwaze onderneming. Dat heeft geen zin. Maar, zegt Paulus in vers 25, het dwaze van God is wijzer dan de mensen. Dus wat wij denken dat dwaas is, dat blijkt dan wijs te zijn bij God. En juist die mensen waarvan wij denken daar is niets mee te beginnen, blijkt God uitverkoren te hebben. In de Zoon van zijn welbehagen, de Heer Jezus Christus. En daartoe is nodig dat die Zoon ook gepreekt wordt. Als de gekruisigde en de opgestane zaligmaker. En wat dat betreft is er nog niks veranderd. Want er is niemand, niet alleen in Korinthe en niet alleen in Amsterdam, maar ook in Bovenhallingsveld is het zo dat er niemand is die naar God zoekt en aan God vraagt. En dan kijk ik in de eerste plaats naar de kinderen van God. Ik ken u niet, maar in mijn hart kijk ik naar u. En naar jou die de Heere Jezus hebt leren kennen. Hoe is dat gegaan? Aan wie is dat te danken? En dan zullen we allemaal hetzelfde zeggen. Dat heb ik nou te danken aan Gods opzoekende zondaarsliefde. Hij is mij te sterk geworden. Hij heeft mij als het ware overmand. Door de kracht van woord en geest. In ons tekstwoord staat dat het woord van het kruis een kracht van God is. En onderschat het niet, dan staat er zelfs in het Grieks het woord dynamis. En daarin herkennen wij het woord dynamiet. Zoveel kracht is er in het woord van God. Er zit zoveel kracht in dat dat woord ons levend maakt, opwekt uit de doodstaat waarin wij, zondaren van nature, allemaal verkeren. En u, die nog vreemd bent aan het leven der genade, jij hier en thuis, we zullen vanavond horen wat de enige weg tot u en jou en mijn behoud is. Dat is het woord van het kruis te ontvangen voor wat het waarlijk is. Het woord van God. Dat ons wijs wil maken tot zaligheid. Dat ons wil leiden naar de voeten van die gezegende borg en zaligmaker. Jezus Christus, die de ware wijsheid is, die in het woord zelfs de opperste wijsheid wordt genoemd. Als er nou één is die ons kan leren en die ons wil leren, dan is het de Heer Jezus Christus zelf. En nu mag Paulus dit woord preken. En het blijkt inderdaad in die stad Korinthe een kracht van God te zijn tot zaligheid. Want al spoedig ontstaat er in Korinthe een christelijke gemeente die bestond uit Joden en uit heidenen. Maar helaas, het wordt wel eens gezegd, als God zijn kerk bouwt, Dan bouwt de duivel zijn kapel ernaast. Nou, dat was in Korinthe ook het geval. En met name begon de strijd in Korinthe door de Joden. De Joden die naast het geloof in de Heer Jezus Christus daar nog het nodige aan toe wilden voegen. De wet van Mozes moest ook stipt worden gehouden. Er moest bijvoorbeeld besneden worden. En men moest de Sabbat houden. Kortom, allerlei geboden en verboden moesten bij het geloof in de Heer Jezus Christus gevoegd worden. Wat de nodige deining en ongenoegens schiep in die gemeente. En als Paulus dan na 1,5 jaar de gemeente van Korinthe verlaat en naar Efeze gaat, weer verder gaat, dan ontstaan er nog meer spanningen in Korinthe. Dan hoort Paulus, en nu hebben we dat gelezen, dat er twisten of ruzies zijn. En dan ruzies in de betekenis vanuit het Grieks, dat er een onderlinge strijd ontstaat vanwege een hoogmoedige houding tegenover elkaar. Zo ver kan hoogmoed van mensen dus gaan, ook in de christelijke gemeente, dat ze tegen elkaar opstaan en zodoende, dat begrijpt u wel, de gemeente dreigen te verscheuren. In vers 12 lezen we dat een ieder van u zegt, ik ben van Paulus en ik van Apollos en ik van Kefas, dat is een andere naam voor Petrus, en ik ben van Christus. Ja, we horen het goed. Partijschappen al, volop. En dan blijkt Christus ook tot een partijganger gemaakt te zijn. Je kunt dus van Paulus zijn, en van, of van Kefas of van Apollos, zonder van Christus te zijn. En dat maakt dat Paulus wel een heel ontdekkende vraag stelt. Ja, als je het goed tot je laat doordringen. Hij zegt hier gewoon, is Paulus soms voor u gekruisigd? Of ben je uit kracht van de naam van Paulus gedoopt? U merkt wel dat hij hier uitdrukkelijk zijn eigen naam met het kruis en de doop verbindt, waardoor hij de absolute dwaasheid van die partijschappen wil ontmaskeren. Door het zo scherp te zeggen, moeten alle partijen toch beseffen dat door deze hooghartige partijschap het fundament van het christelijk geloof wordt ondergraven. Want er is alleen maar verzoening, dat heeft hij ze gepreekt. Er is alleen maar verzoening door het kruis mogelijk, door het kruis van Christus. Alleen in dat volkomen offer te rusten van de Heer Jezus Christus. En nadat Paulus die dwaasheid, die onzin, die nonsens, want dat betekent dat woord dwaasheid, heeft blootgelegd, dan borduurt hij in ons tekstwoord voort op de prediking van het kruis. Want, zegt hij, het woord van het kruis is wel voor hen die verloren gaan dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Dus niet Apollos of Kefas of Paulus maken het verschil, nee, het kruis maakt het verschil. Het kruis maakt onderscheid. Het kruis verdeelt. Want of het woord van het kruis is voor ons dwaasheid, onzin, dan zijn we bezig om verloren te gaan. Dat is een verschrikkelijke realiteit. Of dat woord des kruises is voor ons een kracht van God. Dan zijn we bezig om behouden te worden. Staat hier in het Grieks namelijk een tegenwoordig deelwoord. De verloren gaanden. Je bent dus onderweg om verloren te gaan. Of de behouden wordenden. Je bent onderweg om behouden te worden. U merkt wel, dat maakt tenslotte dus een eeuwig verschil uit. Eeuwig wel of eeuwig wee. En dan wil de Heer ons bij dat kruis hebben. Omdat daar onze zaligheid ligt. En dan begrijpt u wel dat staande aan de voet van het kruis al die dwaze partijschappen omvallen. Als daar het oog uitsluitend en alleen op de Heer Jezus Christus gericht wordt, dan ben ik toch niet van Paulus. Dan ben ik toch niet van Kefas. Dan ben ik niet van Apollos. Nee, dan ben ik van Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En die door zijn Heilige Geest mij van harte bereid maakt om voor hem, voor Jezus Christus, te leven. Als we eens kijken wat er in de loop der eeuwen voor een partijschappen gevormd zijn. En daar zijn we in ons eigen land meester in gebleven. Hoeveel kerken en hoeveel vrije groepen zullen er niet zijn? We weten het geen van allen. En de een zegt ik ben dit en de ander zegt ik ben dat. Maar dit is de vraag. Zijn wij het eigendom van de Heer Jezus Christus geworden? En dat gebeurt door de kracht van woord en geest. En vandaar dat Paulus in hoofdstuk 2 zegt dat ik mij voorgenomen heb niets onder u te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En dan staat er voor dat woordje weten een woord dat een hele diepe inhoud is. Dit is een weten met het hart. Dit is een gelovig weten. Paulus geeft ermee te kennen wie Jezus Christus voor hem persoonlijk is geworden. Alle kinderen in de kerk weten dat Paulus Saulus van Tarse heette. En dat was een grote vijand van de Heer Jezus Christus. Hij heeft de gemeente van Jezus Christus in Jeruzalem vervolgd. En toen ze daar bijna allemaal gevlucht waren of in de gevangenis waren gekomen of ter dood gebracht, was hij onderweg naar Damascus om daar huis te gaan houden onder degene die in de Heer Jezus Christus geloven. En dan is daar ineens de Heer Jezus in zijn leven. Dat kan vanavond ook gebeuren hoor. Want de Heere Jezus Christus is nog steeds dezelfde. Hij is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Bij hem is er geen verandering. En hij maakt nog steeds zondaren zo graag zalig, net als 2000 jaar geleden. U weet, hij kon er niet mee ophouden. Tot het kruis toe heeft hij het volgehouden. Vlak voor zijn sterven nam hij nog een zondaar mee. Een moordenaar zelfs. Hey, zult gij met mij in het paradijs zijn. Nou, deze Jezus ontmoet. Dat ging helemaal van Jezus uit. En nog, het gaat toch ook vanavond weer van hem uit. U bent naar de kerk gekomen. Maar hij spreekt tot u. En tot jou. En tot mij. En hij maakt ons de weg van het leven en van de zaligheid bekend. En dan schroomt hij niet om u en jou en mij op onze zonde en ongerechtigheid te wijzen. En dat wij van nature eigenlijk niks van hem moeten hebben. Want wij onderscheiden ons niks van Saulus van Tarse. Maar dat staat hem niet in de weg, gelukkig niet. Hij heeft het gezegd, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen tot bekering. Maar zondaren. En vandaar dat hij Saulus van Tarse te sterk is geworden. En het was ook direct gebeurd met de vijandschap van Paulus. Hij is zo overwonnen door de liefde. Dat hij na 3 dagen niet gegeten en gedronken te hebben. En gebeden te hebben. Na 3 dagen de Heer Jezus Christus ging preken. Zo lezen we het letterlijk. En terstond predikte hij Christus. Zo vol was die van de Heer Jezus geraakt. Ja, dat is nou allemaal vrucht van het heilswerk van de Heere God in het leven van een zondaar. Zoveel haat
En dan nu zoveel liefde. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van deze koning zingen.
En dan mag hij zich een geroepen apostel weten. Dat staat in vers 1 van deze brief aan de Korintiërs. Een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God. En in vers 7 zegt hij dat hij een gezondene is van Jezus Christus. En wat een liefde heeft hij aan de dag gelegd tot zijn Heer. Hij zegt: de liefde van Christus dringt ons. En ik denk dat daarin ook de ware dienaren van Christus bekend worden. Dat ze vanuit de liefde tot Christus en de liefde van Christus ook de Heer Jezus Christus mogen preken. In zijn bereidwilligheid om zondaren zalig te maken. Om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. In Romeinen 5 geeft Paulus een getuigenis. Het is een tekstwoord dat is zo rijk. God bevestigt zijn liefde jegens ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Nou, als u nou denkt, ja, het is allemaal mooi wat u zegt, dominee, maar u moet eens weten wat hier voor een mens zit. Zo'n doorgewinterde zondaar. Nou, dan mag ik u dit namens de Heer Jezus zeggen. God bevestigt zijn liefde jegens ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Hij is werkelijk voor zondaren gestorven. Voor vijand die door zijn dood met hem verzoend geraakt. Diezelfde Paulus zegt ook, hij is gestorven om onze zonden. Een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Begrijpt u nu waarom Paulus het niet kan aanhoren? Als er gezegd wordt, ik ben van Paulus, dat is voor hem gewoon een vloek geweest om dat te horen. Want hij weet dat het alleen, maar dan ook alleen Jezus is. Jezus alleen en anders geen. Wat laat hij toch in zijn brieven merken? Wat hij voor een mens was en is. Ik weet, zegt hij, dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed woont. Ik ben de voornaamste van de zondaren. Ik noem zomaar een enkel ding hoor. Ik ben de minste van de apostelen. Hij kan alleen maar roemen in de Heere. Zo eindigt hij dit hoofdstuk ook. Hè? Wie roemt, die roemen in de Heere. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. U hebt misschien ook wel eens gehoord van Isaac da Costa. Dat was een Jood uit de 19e eeuw. Hoorde tot het Trevij, een Jood die tot het christendom was overgegaan. Tot geloof en bekering was gekomen. En die heeft een prachtig lied geschreven. En dat zou die bij wijze van spreken samen met Paulus hebben kunnen zingen. En ik zou willen vragen, als dit nou voor u eten en drinken is. Ja, zing dan maar mee in je hart. U kent het lied allemaal, denk ik wel. Prachtig. In het kruis. Zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft genade voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Dat de dood nou geen schade meer kan aanrichten. Dat de dood voor een kind van God de doorgang is naar het eeuwige leven.
Want er is geen zonde meer. Die zonden zijn weggedragen op het vloekhout. Ja, maar ik doe nog iedere dag zonde, ja. Helaas. Maar wel voor rekening van Christus gekomen. Laat u daar nooit aan twijfelen. We hebben het ook beleden, nietwaar. Wat gelooft gij van de vergeving van zonden? Dat al mijn zonden omwille van de verdiensten van Christus vergeven zijn. Ook mijn zondige aard, waarmee ik heel mijn leven lang heb te strijden. Hij heeft ze weggenomen. Daarom riep hij uit, het is volbracht. Geen zonde meer in Jacob en geen overtreding meer in Israël. Nou, vandaar dat hij natuurlijk zo gedrongen is om de Heer Jezus Christus te gekruisigde te preken. En hij is ook de grote heidenapostel geworden. Nou, daar is die stad Korinthe natuurlijk een sprekend voorbeeld van. Ik kan me zo voorstellen, toen hij hoorde van de Heer dat hij naar Korinthe moest. Dat er dan ook in hem vragen opkomen van, Heer, hoe moet dat dan? Maar weet je wat de Heer hem op voorhand al zegt? Ik heb veel volk in deze stad. Dat moet hem toch vleugels hebben gegeven. Ik heb veel volk in deze stad. En hij heeft zijn prediking daar voluit mogen brengen. En wat heeft de Heer aan het willen zegenen? Wat is het waar gebleken dat God veel volk in die stad had? In de verzen 4 tot 6 schrijft hij dat ze geroepen zijn, dat zijn dus de Korintiërs, tot de gemeenschap van Gods Zoon Jezus Christus onze Heer, dat ze in alles rijk geworden zijn, in Hem, in alles spreken en in alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus Jezus onder hen bevestigd is geworden. Wat een grote genade is die gemeente van Korinthe ten deel gevallen. En dan moet je eens kijken wat er nou gebeurd is in Bovenharingsveld door de eeuwen heen. Hoeveel zullen er niet geweest zijn in de loop der jaren die zich hier gekoesterd hebben aan het evangelie van de gekruisigde Christus. Die hunkerde om zijn naam te horen noemen. Omdat er geen naam zoeter is. En geen naam beter is voor het hart. Dan die van Jezus. Want hij balsemt de wonden. En hij heelt alle smart. Maar toch, ondanks de grote schatten die God gegeven heeft, blijft daar de dreiging van de godloze omgeving in dat Korinthe van die tijd. U moet weten dat de Griekse cultuur, en die heerste natuurlijk in die tijd, doortrokken was van de zogenaamde wijsheid, Sophia in het Grieks. Daar hebben wij ons woord filosoof aan te danken. Soph of Sophia is dan wijsheid en philo is vriend. Dus een filosoof is een vriend van de wijsheid. En nou zegt Paulus hier zo duidelijk. Die wijsheid van die Griekse filosofen, van die zogenaamde wijsgeren, is geen wijsheid van God, maar is de wijsheid van de mens. Dat is de wijsheid van de wereld. En die wijsheid van de wereld is dwaasheid bij God. Want wat wilden die filosoof met hun geweldige kennis? Wel, daar leefde het verlangen om eigenlijk vanuit de mens op te klimmen naar het goddelijke. Om de mysteries van leven en dood en ontstaan van leven en wereld te ontrafelen met eigen gedachten. Nou, dit wijsheidsdenken heeft in die tijd de hele maatschappij doortrokken. Dat trok in alles door. In de natuurkunde, in de sterrenkunde, in de biologie, in de wiskunde, in de economie, in staat en maatschappij. En dan kende die wijsheid, kende ook een praktische uitwerking. En dat had alles te maken met, hoe breng je die wijsheid nou over aan de mensen? Hoe breng je die wijsheid van de mens en van de wereld over, waar ze zo vol van waren? Wel, dat deden zij door middel van retorica. Dat is de kunst om door jouw spreken de ander te overtuigen van jouw denkbeeld, van jouw gelijk, van jouw leer. En daarbij ook de eloquentia. Dat is de manier waarop je dat dan doet. Dus hoe overtuig ik de ander van mijn leer, van mijn wijsheid? Nou, dat doe je dan door de eloquentia, dat wil zeggen door je gebaren. Dat werd dus uitdrukkelijk allemaal geleerd. He, dat je gebaren gebruikt, dat je niet als een pilaar staat te spreken, maar dat je duidelijk laat merken dat je helemaal vol ervan bent en dat een ander dat kan zien. Ook door je mimiek. He, lach als je lachen moet en kijk boos als je boos moet kijken. Spreek hard als dat nodig is, maar weet ook te fluisteren als dat uitkomt. Dat is eloquentia. Of laat stiltes vallen. Is eloquentia. Dat Paulus zegt, ja, maar ik spreek niet met zulke wijsheid van woorden. In vers 17 zegt hij dat hij door Christus zelf gezonden is om het evangelie te evangeliseren. Niet met wijsheid van woorden, dus niet met retorica en niet met eloquentia. Opdat het kruis, zegt hij, van Christus niet verijdeld worden, dat wil zeggen dat het kruis niks van zijn rijke inhoud zal verliezen. Niet leeg en niet vruchteloos gemaakt zal worden. En dan mag ik u vragen om nou eens even in uw Bijbeltje te kijken naar hoofdstuk 2. Bij alles wat we nu met elkaar hebben besproken. En dan lezen wij samen die versen 1 tot en met 5 van hoofdstuk 2. Dan ga je ineens alles doorzien wat hier gebeurt. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, niet van retorica en eloquentia, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En dan onze teksten maar achteraan, want het woord van het kruis is dwaasheid voor degenen die verloren gaan. Maar het is een kracht van God voor een ieder die gelooft. Kijk, en dan ga je ook beseffen hoe het komt dat mensen totaal verschillend in de kerk naar een preek luisteren. Hoe luister je? Waar is het je om te doen? Is het je om het kruis te doen? En is het je om de Christus van het kruis te doen? Dan is het de kracht van God. Of is het te doen om de mooie woorden, de manier waarop het gebracht wordt? Wat ontmaskert Paulus dat alles? Want dan gaat het niet om Christus, maar dan gaat het om de mens. En dan is het wijsheid van de mens En dat is nou dwaasheid bij God. Wat moeten wij daar toch veel leren? Ik moet u in alle eerlijkheid zeggen, ik ben ooit eens verhuisd in verband met mijn werk. Ik was toen nog lang geen predikant. En toen moesten wij naar een kerk waarvan ik dacht, oh nee, moet ik naar die dominee gaan luisteren? Ik vond dat gewoon een hele saaie man. En wat denk je dat nou juist de prediking van die dominee, waarvan ik dacht, oh nee, heb ik zoveel mogen leren. Maar het gaat om de kennis van de Heer Jezus Christus. Als die man die zaligmaker preekt, dan kon je de Heer Jezus zomaar volgen, als het ware in de hof van Gethsemane. Niet op de manier waarop hij bracht, maar wat hij bracht. En daar moet je maar eens goed aan denken. Ik zeg het tot mijn schande, maar ik hoop dat u en jij je voordeel mee doet. Probeer vooral te luisteren wat er gezegd wordt. En ik denk nog, die man is al lang bij de Heer in de hemel. Ik moet nog zo vaak aan hem denken, met name in de lijdenstijd. Dan hoor ik hem, soms nog als ik mijn preken zit voor te bereiden, hoor ik hem bewijzen, nog spreken over hem. Omdat hij zoveel liefde tot de Heer Jezus had gekregen. Omdat dat evangelie van het kruis ook voor hem een kracht van God tot zaligheid was. Kon hij daarover spreken. Vanuit die levende gemeenschap met Christus. Gelovige gemeenschap met Christus. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de redetwister van deze eeuw? Nou, hier wordt gewoon alle wijsheid en alle getwist onder één noemer geschaard door Paulus. Hij zegt, het is de wijsheid bij God. Wij leven natuurlijk ook in een tijd waarin God feitelijk uit ons maatschappelijk leven stelselmatig weggeredeneerd wordt. En daar doen de kerken vaak nog hard in mee of ze lopen voorop. Het is erg om te zeggen, maar het is een feit. Het is geen fictie, het is een feit. Gemeente, laat ons toch vooral bij het woord van het kruis blijven. Ik hoop zo van harte dat wanneer dat nog niet bij u of bij jou leeft, dat het nu vanavond aan de hand van deze prediking mag gaan leven. We hebben daar samen om gebeden. Daarom wordt dat kruis vanavond op ons levenspad gezet. En degene die de Heer Jezus Christus hebben lief gekregen. Ja, u weet het. Ik krijg er nooit genoeg van. Het is altijd maar weer het verlangen om van hem te horen. Dat kunnen de jonge mensen ook begrijpen. Als je iemand lief gaat krijgen. Als je verkering krijgt. En je krijgt iemand lief. Dan ben je er vol van. Dan kan iedereen begrijpen die dat heeft meegemaakt. Dan ben je er vol van. Kun je soms niet van slapen. Maar dat vind je niet erg. Want je hebt heerlijke gedachten over hem of haar die je lief mag hebben. En als dat nu in het natuurlijke vak al zo is. Hoeveel te meer als het gaat over de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. Want onze liefde is altijd nog weer met eigen liefde besmet. Dat is eigen aan onze natuur. Maar de liefde Gods is zo in en in puur. De Bijbel spreekt over een eeuwige liefde. Dat is zelfs een liefde die door niets en niemand teniet gedaan kan worden. Hoe heerlijk spreekt Paulus daarvan in de Romeinenbrief. Dat nou niets is wat ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die daar is. In Christus Jezus. Dan moet u eens kijken wat er in onze tekstwoorden staat. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. De verloren gaan dwaasheid. Daar spreekt hij dus over andere mensen. Dat zijn zij die zich van het kruis afkeren. Maar ons, zegt hij dan. Hij sluit zich er zelf bij in. En alle geloven. En zo mogen we dat dus ook vanavond tegen u zeggen. En ik hoop dat je jezelf daarbij in mag sluiten. Het woord van het kruis is voor ons die op de weg zijn van het behouden worden. Een kracht van God. Een kracht die door niets en door niemand meer teniet kan worden. Gedaan kan worden. En dan staat er in het tweede tekstwoord, waarin dus afgerekend wordt, dat hebben we nu ook al genoeg gedaan. Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, met al die kennis van de wereld, komen we geen stap dichter bij God. Nee, we raken steeds verder bij God vandaan. En u weet hoe dat met name natuurlijk in de wetenschap van de laatste paar honderd jaar steeds erger is geworden. Toen Darwin is gekomen met zijn theorieën van evolutie, is langzaam maar zeker God uit de samenleving geëlimineerd. Er is geen plaats meer voor God in deze wereld. En dat hoor je dan ook vanuit de wetenschap voortdurend gepredikt worden. Dwaasheid bij God. Maar kijk, die wereld die spreekt over de prediking van Christus als over dwaasheid. Want dat wordt hier bedoeld. Dwaasheid van de prediking. Zo is die prediking beoordeeld geworden. Door die zogenaamde wijzen in Korinthe. En u en jij en ik herkennen dit allemaal vanuit ons persoonlijk leven hier en nu. Spreek maar eens vrijmoedig over de Heer. En over de Heer Jezus. Val niet mee, hè? Je bent al bang om eraan te beginnen. Want je wordt op voorhand al uitgelachen. Geloof jij nog? Geloof jij in sprookjes? Een boek van duizenden jaren oud. We kennen het allemaal. Dwaasheid. Onzin. Nonsens. Dat is het wat het betekent. De dwaasheid van de prediking. Maar kijk eens wat God ervan zegt. En die kan het weten. Jezus heeft het zijn kerk opgedragen. Preek het evangelie aan alle creaturen. Of ze het nou willen horen of niet. Maar je moet ze spreken. Door de dwaasheid van de prediking. Zalig te maken hen die geloven. Kijk, want dat is nou het gevolg van de prediking. Dat zo ogenschijnlijk een middel wat helemaal niks betekent. Wat betekent het dat ik hier sta te preken? Als je er met nuchtere ogen naar kijkt en met nuchtere oren naar luistert. Nou ja, het zal allemaal wel. Dan zijn we bezig verloren te gaan. Want de prediking van het kruis is voor ons dwaasheid. Is onzin. Maar wat gebeurt er nou? God heeft geen lust in onze dood en in ons ondergaan. En dat had hij niet in die Korintiërs, die ook volkomen in de dwaasheid van de zonde en ongerechtigheid en vijandschap leven. Maar daar komt het evangelie van het kruis. En dat blijkt dan een kracht van God te zijn tot zaligheid. Want men komt door de kracht van de prediking tot geloof, de Heilige Geest behaagt het om door de prediking van het woord zalig te maken. Door het geloof te schenken Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het woord Gods. En vandaar dat op welke weg wij ons ook bevinden vanavond. Op die brede weg naar het verderven, dan zal de een het hier zoeken en de ander daar zoeken. En tenslotte blijkt het allemaal dwaasheid te zijn. We komen ermee om. Eigen gekozen wegen en paden voeren naar de ondergang. En wat doet de Heer God nu? Hij doorkruist letterlijk je leven met het kruis. En dat gebeurt nu. Het is nu hoop. Even wachten. Even wachten. Ik heb je wat te zeggen. Je hebt tot nog toe gedacht dat je buiten het kruis komt. Maar ik hoop dat je vanavond hebt begrepen dat er buiten Christus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. En omdat ik dat weet, plaats ik nu mijn zoon, de gekruisigde, voor je. En nu is dit het gebod van de Vader. Zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Kan ik u een heerlijker evangelie preken? Volstrekt onvoorwaardelijk. Ik ga u niet zeggen, een mens moet eerst dit en een mens moet eerst dat. Want wat zou ik nou nog moeten? Ik kan niks. Ik kan alleen maar in vijandschap volharden. Dat kan ik wel. En ik kan in ongeloof op de brede weg voortgaan. Dat kan ik ook. Kan het heel goed zelfs. En misschien vind ik het nog geweldig ook om het te doen. Dominee, ik heb geen zin om met dat kruis geconfronteerd te worden. Stel je gerust, dat is nou bij iedereen zo. Maar als het zo blijft, daarom moeten alle alarmbellen gaan rinkelen. Als het zo blijft, zijn we op weg om verloren te gaan. Het kruis, het staat er. Zie het Lam Gods. Kijk, zegt de Hemelse Vader, dat is nou mijn lam en dat heb ik nou gegeven als een lam ter slachting. Als een lam is hij ter slachting geleid. En zo heeft hij de zonde van de wereld weggenomen. Is het dan zo ruim? Ja, zo ruim is het. En zie je wie daar hangt? Dat is mijn lam, hè? Zegt de Heere God. Weet je dat het mijn kind is? Weet je dat het mijn zoon is? En wie ik al mijn welbehagen heb? Hoort hem. En nou gaan we allemaal luisteren naar de Heer Jezus, de gekruisigde Christus. Daar hangt hij. En wat is nou het eerste wat hij zegt als hij daar hangt, vastgenageld aan het vloekhout der schande? Onschuldig. Nooit geen zonde gehad of gedaan. Maar plaatsvervangend daar, ter slachting geleid. En de Hemelse Vader zegt, hoort hem. Dat is een gebod. En dit is wat ik hem hoor zeggen. We kennen allemaal het eerste kruiswoord. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Vader, ze hebben er geen besef van. Geen notie van. Wat het is om mij te verachten. Wat het is om het hoofd van mij af te wenden. Weet u dat die spotters allemaal voorbij het kruis trokken? Ze hebben hem bespot. Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Als je dan de Christus bent, kom dan van het kruis af. Dan gaan we in je geloven. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. En als ik daar dan voor mag buigen. Weet je wat we gezongen hebben? Ja, elk der vorst zal zich buigen. En vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen. Dienstvaardig tot zijn eer. Waar eer ik hem nou meer mee? Dan hem te benodigen. Om dat werk van hem productief te laten zijn in mijn leven. Zodat ik het kan en mag zeggen. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. En nou gaan we naar het kruis kijken. En dan mag ik als het ware u en jouw hoofd opheffen. Om hem te aanschouwen. En dan zing ik. Van dat ruw houten kruis. Met het bloed van Gods Zoon. Straalt een licht. Dat door niets wordt gedoofd. Vol van schoonheid en pracht. Vol van reddende kracht. Voor een ieder die in hem gelooft. Klem mij daarom aan Golgotha's kruis. Het symbool van vervloeking en schuld. Maar dat kruis is voor ons toch het kostbaarste kleinood, daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. Zingen wij van Psalm 56 het vijfde vers.
Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u hartelijk voor het woord van het kruis. Een kracht van God tot zaligheid. Het woord dat u gebruikt om zondaren aan uw voeten te brengen. Voor het eerst en weer opnieuw. Dit is de weg tot ons eeuwig behoud. Buiten het bloed van Golgotha's kruis is er geen vergeving. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. O, dat bloed, dat dierbare bloed van Christus, te benodigen tot ons eeuwig heil. Want het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En laat het dan maar een dwaasheid zijn in de wereld. En laat het maar een dwaasheid zijn in de kerk. Als het maar wijsheid in ons hart mag zijn, Heere. Als die opperste wijsheid, de Heer Jezus Christus zelf, ons wast en reinigt door de kracht van zijn dierbaar bloed. Heere, dank dat dit evangelie mocht klinken. Laat het voor jong en oud tot rijke zegen zijn of alsnog worden, dat wij deze woorden als een gouden kleinoot mogen bewaren en overdenken in ons hart. Wij danken u dat wij toegerust door de evangeliebediening van deze dag weer de nieuwe week mogen ingaan. Het heeft vandaag gestormd, soms onstuimig. O, en nu vergelijkt u dat alles met het werk van u in het hart van een zondaar. Heere, de wind blaast waarheen hij wil. Gehoort zijn geluid en ge weet niet waar hij heen gaat, nog van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Alzo is er niet die uit God geboren is. Dan gaat u met ons uw eigen koninklijke weg. Maar laat het maar in ons leven gebeuren, Heere. Dat u de weg bent voor ons. Dat u de waarheid bent voor ons. En het leven. We bidden u voor deze gemeente. Met haar herder en leraar. Met de broeders, ambtsdragers en allen die een taak in de gemeente hebben. O, geef dat we die gemeenschap der heiligen die we samen hebben beleden mogen kennen. Dat we mogen geloven dat we een levend lidmaat zijn van het lichaam van Christus. En dat wij er zijn. Ook om gewillig elkaar bij te staan in alles wat we in het leven binnen uw gemeente nodig hebben. O, bewaar uw gemeente bij uw woord, Heere. Laat het werk van de Heilige Geest in rijke mate onder ons gezien worden en gehoord worden. Dat wij een goed getuigenis van deze koning mogen geven. Heere, vergeef ook het tekort, het zondige wat er is geweest in spreken en luisteren. Wij dragen de wereld aan u op. Paulus was een grote heidenapostel. En de Heer Jezus heeft het bevolen om aan alle creaturen het evangelie te preken. En dat woord heeft nog dezelfde macht en kracht als wel eer. En zo gaat u voort, Heere, in ons land. En we hopen ook in onze gemeente, maar ook op de zendingsvelden, ja tot aan de einde der aarde, dat werk van uw koninkrijk zijn voortgang mag hebben. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. We bidden u ook voor uw bondsvolk Israël. O, dat ook zij tot die erkentenis mogen komen dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En vlees en bloed zal dat niet openbaar, maar u doet het zelf, Heere, als de hemelse Vader door de kracht van uw Heilige Geest. Wij vragen het u alles om Jezus wil, uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, gij richt mijn voet, dat zij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mijn schild in alle nood. Een prachtig lied ter afsluiting van deze dienst. Psalm 56, vers 6.
gemeente gaat hen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.